Geliefde broeders en zusters, het is fijn om weer ook in jullie midden te mogen zijn. Voordat we uit de Bijbel gelezen, heb ik eigenlijk twee dingen die ik nog even wil delen met jullie. Gisteren hadden we Bijbelschool en op onze Bijbelschool hebben we inmiddels dit seizoen zo'n 95 studenten. Maar waarvan er ook zo'n 8 studenten uit het New Age afkomstig zijn en die vroegen gisteren om aandacht voor de komende week, niet voor de verkiezingen, maar voor het feit dat Halloween ook deze week weer wordt gevierd. De afgelopen week waren wij zelf een paar dagen in België en het is ongelooflijk hoe daar de huizen onder de spinnenraggen zitten en de skeletten en de doodskoppen. En dan besef je eigenlijk dat als je in de Bijbelbelt woont, wat het evangelie uiteindelijk uitwerkt, hè, dat we daar veel minder van zien. Alhoewel het ook wel opkomt. Maar er werd gisteren een oproep gedaan om als christenen juist deze week te bidden. Voor bescherming van de christelijke huwelijken. Voor bescherming van onze gezinnen. Maar ook dat kinderen die langs de deur gaan en die meegenomen worden in die Halloween gekte. Dat hun ogen mogen opengaan. Dat het licht mag doorbreken. Dat ze misschien ergens aan zullen bellen waar iemand een christelijk traktaatje mee mag geven. Of een liefdevol woord. Dus dat is het eerste wat ik eigenlijk wil zeggen. Laten we ook de komende week in onze gezin, of als we samen zijn of alleen zijn, dat we in onze voorbeden ook bidden dat de machten van het kwaad ook gebonden zullen worden en dat ogen mogen opengaan voor de Heer Jezus, het licht van de wereld. Dat is denk ik ook wat we mogen doen, hè, dat we zout van de aarde mogen zijn. Het tweede dat is dat ik de groeten over wil brengen. De afgelopen zomer ben ik met mijn gezin in Noorwegen geweest en daar hebben we broeder Gerrit en zuster Martine Droop ontmoet en hun gezin. We hebben 3 dagen met ze opgetrokken en ze hebben gevraagd, velen van jullie kennen ze, maar of ik de hartelijke groeten van hen wil overbrengen aan jullie. Dus hierbij overgebracht. Het gaat goed met ze. De Heer is ook in hun leven aan het werk. Ze kijken met heel veel dankbaarheid terug ook op deze gemeente en wil ik graag meegeven. Goed, we gaan lezen met elkaar uit Openbaring 1 en dan gaan we naar Openbaring 3. Openbaring 1, vers 3. Openbaring betekent onthulling. We hebben net met elkaar gezongen. Zegen uw volk en maak het als een bruid bereid. Nou, dat is wat het doel is van de preek van morgen, om ons als bruidsgemeente voor te bereiden. En dat staat in Openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij die de woorden, die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen. Wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dat is het eerste wat ik wil lezen. Dus het gaat erom dat we het woord van de Heer vanmorgen horen en in acht nemen. Want de tijd is nabij. De Heer Jezus komt terug. En nou heeft hij ons de gemeente gegeven. Dus voor toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel, toen heeft hij zijn geest uitgestort en nu werkt hij in de gemeente. Nou staat er in vers 20 het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is de 7 sterren, zijn de engelen van de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Dus een gemeente is een kandelaar. God wil dat de CGA-gemeente een kandelaar is. Dat we licht verspreiden in de duisternis. En we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een kandelaar te zijn. Want de gemeente is de som van de individuele gelovigen. En nou staat dat onder druk. Dat maken die 7 brieven nou duidelijk. Waar de Heer Jezus elke keer weer bemoedigt, aanspoort, waarschuwt. Zorg dat je licht blijft verspreiden. Zorg dat je lamp brandend blijft. Zorg dat je een kandelaar blijft. Nou, en dan gaan we lezen in hoofdstuk 3. De laatste brief. De 7e brieven en aan Laodicea. Dus het gaat om de verantwoordelijkheid om het licht van de wereld te verspreiden. Vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig, staat eigenlijk ook, wees dan vurig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. Ik wil nog kort bidden. Heere Hemelse Vader, u zegt in deze brief die we gelezen hebben, die we voorgelezen hebben, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heere, hier staan wij voor u. Hier zitten wij voor u. We willen onze harten voor u openstellen. En we verlangen daarna, Heer, om de stem van de goede herder te mogen horen. We verlangen daarna om uw stem van morgen in ons midden te horen spreken. Heere, als wij geestelijk blind zijn, wilt u ons dan ogenzalf geven? Als we geestelijk naakt zijn, Heere, wilt u ons bekleden met de witte kleren van uw gerechtigheid? En als we door beproevingen gaan, als we door moeilijke tijden gaan, geef dat we de Heer Jezus in dat alles mogen zien. Want u zegt het, ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur. Heere, wilt u onze ogen openen, onze oren doorboren, zodat wij u mogen zien en horen. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Lieve broeders en zusters, gemeente, we willen vanmiddag met elkaar nadenken over de tragiek van een zelfgenoegzame kerk of van een zelfgenoegzame christen. En we bidden dat we met elkaar vanmorgen, vanmiddag allemaal de Heer Jezus mogen zien. Ik wil beginnen met het verhaal, en sommigen van jullie kennen dat verhaal, maar van de oprichter van Jeugd met een Opdracht, Loren Cunningham. Hij was een hele gedreven persoonlijkheid. Hij wilde in zijn tijd, de generatie, de wereld bereiken met het evangelie. En hij zag een leger van jonge mensen die de naam van de Heer Jezus overal verkondigden. En wat gebeurt er op een dag? Krijgt hij een visie om een schip te kopen. Hij denkt, als ik nou een schip koop en ik zet daar een aantal, een paar honderd jonge mensen op en we varen van de ene stad naar de andere stad, dan kunnen we door middel van dat schip, kunnen we in een korte tijd een hele stad bereiken met het evangelie. Dus hij koopt een heel groot schip, dat ligt in Australië. En dat schip, dat koopt hij aan, 10% moet hij aanbetalen en hij laat er 200 jongeren dat schip helemaal opknappen. Verven, schoonmaken, verven en hij was er ontzettend enthousiast over. Hij is op een dag is hij in Japan en hij is helemaal vol van dat schip. En hij moet in Japan moet hij de jongeren, op een conferentie moet hij de jongeren en ook oudere sponsors moet hij toespreken. En 's morgens is hij in zijn stille tijd en hij is aan het bidden en hij is zo enthousiast. En met dat hij in zijn stille tijd stil wordt voor de Heere, krijgt hij een droom of krijgt hij een beeld. Hij staat voor een hele grote groep. En hij roept het uit. Hij zegt, we hebben het schip, we hebben het schip. En met dat hij daar heel enthousiast staat, Ziet hij in zijn ooghoeken, ziet hij iemand aankomen lopen. Hij kan het niet goed zien. Die persoon die komt naar hem toe, hij ziet er heel verdrietig uit. En met dat die persoon dichterbij komt, ziet hij dat het de Heer Jezus is. En die zegt dit, Lorren, waarom ben jij enthousiaster geworden voor een verrot stuk ijzer dan voor mijn naam? Waarom ben jij zo vol over dit project? Waarom is dat een doel op zichzelf voor jou geworden, terwijl jij dat enthousiasme wat je hebt, dat zou je voor mijn naam moeten hebben? En hij schrikt geweldig. Hij verootmoedigt zich voor de Heere. Hij belijdt zijn zonde eigenlijk. En hij zegt, o Heere, vergeef het me. En hij denkt, nou, ik hoop ja dat ik door die verootmoediging het schip mag houden. Maar wat gebeurt er vanaf datzelfde ogenblik? Stoppen alle aanbetalingen. Er komt geen geld meer voor het schip binnen. En hij moet tegen die eigenaar zeggen, ja, ik heb het wel afgenomen, maar ik kan het niet afnemen. Dus die 10% die ging verloren. En wat zei Lauren Cunningham? Hij zegt, ik verloor mijn geld, ik verloor mijn naam en ik verloor mijn reputatie. Maar hij had een godvrezende moeder en die gaf hem een wanbordje. En op dat wanbordje had ze geschreven, geef een schip niet op. En hij hangt dat op zijn studeerkamer. En voor 7 jaar gebeurt er niets. Totdat er iemand hem belt, een van de directeuren in Europa, die zegt, Lorren, ik heb nu een schip gevonden waar 300 mensen op kunnen slapen, geen 900. Ik denk dat dit het schip is wat God voor ons bedoeld heeft. En ze gaan er kijken en de Heere geeft vrijmoedigheid om dat schip te kopen. En toen gaf hij een hele bijzondere naam. Hij gaf het deze naam, de Anastasis. Wat betekent dat? Dat betekent de wederopstanding. Waarom? Lauren Cunningham zei, dikwijls doet de Heere zo'n werk in ons leven. De Heere geeft ons een geboortevisie van iets, maar ook een stervensproces en een wederopstanding. Hè? Want dat betekent Anastasis, de wederopstanding. Vaak gaat het in ons leven door de dood heen. Ook geestelijk. Misschien zit je in zo'n proces, hè, dat je in een vallei zit, dat je in een soort stervensproces zit. Maar dikwijls werkt God daar doorheen, zodat hij altijd alleen alle eer zal krijgen. De gemeente van Laodicea was ook heel goed begonnen. De eerste generatie christenen is achter de rug, dat wil zeggen, die hebben het evangelie gehoord en ze hebben het met enthousiasme en met een vurig hart hebben ze het gedeeld. Maar toen kwam daar een periode van lauwheid. De volgende generatie, de jongere generatie, hield het niet vast. In plaats van dat ze geestelijk groeiden en vuriger werden en vurig waren, verdween de ijver. Verdween het geestelijke vuur. En werden ze lauw. En weet je wat zo erg is? De activiteiten gingen door. Er was heel veel drukte. Ze waren rijk en steeds rijker geworden. Ze waren welvarend geworden. Het ging goed. Ze werden gezegend. Maar het grote probleem. Jezus stond buiten de deur van de gemeente. En hij klopt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Kan je dat vanmorgen voorstellen? Dat er gemeenten in Nederland zouden zijn, in Zuid-Holland, in de Alblasser Waard, dat er gemeenten zouden kunnen zijn die met elkaar wel samenkomsten organiseren, collectes houden, voorgangers uitnodigen. Maar waar de Heer Jezus zich niet meer thuis voelt, waar de Heer Jezus langzaam maar zeker verdwenen is, waar het niet meer gaat om Hem, waar Hij niet meer in het middelpunt staat. Ja, wat zou er allemaal voor in de plaats kunnen staan? Nou, er kunnen heel veel dingen zijn. Dat kunnen heel veel dingen zijn die wel centraal kunnen staan. Dat kan zelfs, dat kan theologie zijn. De theologie bijvoorbeeld, velen van ons komen ook uit de reformatorische kring, van hoe God de mens bekeert, dat de theologie centraal staat, maar niet de Heer Jezus. Het kunnen de gaven van de geest zijn, het kunnen allerhande stokpaardjes zijn die centraal komen te staan, maar de Heer Jezus voelt zich daar niet meer thuis. Het is een waarschuwing voor ons. Dat we in de aanbidding, we kunnen zingen, Heer Jezus, bouw uw troon. Kom Heer Jezus en neem uw plaats. Ja, dat zijn prachtige liederen. Maar als we dat persoonlijk bidden, betekent dat ook dat Heer Jezus in de hoogte en in de diepte, in voor- en tegenspoed, dat Heer Jezus het centrum van ons leven dient te zijn, dat wij Hem vertrouwen. Ik heb het al gezegd, de gemeente bestaat uit de som van individuele gelovigen. En hier zegt de Heer, ik ken uw werken. Ik weet dat u niet koud bent en niet heet. Dus, de Heer kent de geestelijke toestand van ons hart. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Is de Heer Jezus nog het centrum van ons leven? Gaat het nog om zijn eer en om zijn glorie? Nou, al die beelden hier in deze brief, die hebben natuurlijk een verwijzing. Dus als dit beeld hier wordt gebruikt van lauw, koud en heet en uit je mond spuwen, dan wisten die mensen in Laodicea waarover gesproken werd. Ze hadden geen water in Laodicea. Het kwam met een aquaduct, kwam het helemaal uit Hierapolis. Maar dat water uit Hierapolis, dat was geen lekker water. Er zat heel veel calciumcarbonaat in. En als je dat dronk, dan maakte je dat misselijk. Het was vies water. De mensen dronken dat niet graag. Nee, geef ons maar water uit Colosse. 18 kilometer verderop, dat was veel verfrissender. Dat was koud, fris, helder water. Aan dat beeld wordt hier dus gerefereerd. Nou zegt de Heer hier, u bent lauw, u bent als dat water uit Hierapolis. Als je dat drinkt, dan wil je eigenlijk dat uit je mond spuwen. Het geeft je een soort braakneigingen. Zo beschouwde de Heer die gelovigen, de meeste gelovigen in Laodicea. Ze waren onverschillig geworden. Er was geen verlangen meer naar meer van de Heer Jezus. Het waren naamchristenen geworden waar de geestelijke vrucht ontbrak. Weet je wat nou het wonder is? Dat die vertaling in de Zienestatenvertaling eigenlijk niet goed is. Want in het Grieks wordt daar het woordje mello gebruikt. Dat betekent ik sta op het punt. Ik ben van plan. Dus ze staat eigenlijk, omdat u niet lauw bent en niet koud en ook niet heet, ben ik van plan om u uit mijn mond te spuwen. Dat betekent dus dat God genadetijd geeft om zich te bekeren, om dingen anders te gaan doen, om de prioriteiten anders te maken. Nou, kijk, God is bewogen over mensen die koud zijn, die verloren zijn in zonde en in misdaden. Dus we hebben wel gehoord van de doodstaat van de mens. Nou, die mensen, als iemand dood is, geestelijk dood is, dan is zijn hart koud. Nou, daar is God bewogen mee, ook vanmorgen. Over die tiener. Of over die gast die vanmorgen hier gekomen is. En God klopt op de deur van jouw hart. Hij wil dat je niet te laat bent als hij straks terugkomt. Want de tijd is nabij. Hoor je het, jonge vriend, vriendin? De tijd is nabij. Hij komt terug. Zorg dat je bij die bruidsgemeente behoort. Jezus staat vanmorgen aan de deur van jouw hart en hij klopt. En hij zegt, ja, ik weet dat je koud bent. Ik weet dat je van de zonde geniet. Ik weet dat je mij niet nodig hebt en toch zoek ik je op. Toch kom ik naar jou toe en klop ik op de deur van jouw hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want wat staat hier in vers 14? Dat God spreekt tot ons als het begin van Gods schepping. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij jouw maker is. Hij heeft jou geschapen. Jij mag niet voor jezelf leven. God heeft recht op je leven. Omdat hij jou gemaakt heeft. Omdat hij jou geschapen heeft. Zegt hij, jij bent van mij. Ik wil niet, zoals een kaarsje wat leeg brandt, de vuilnisresten van je leven hebben. Ik wil niet de laatste resten van je leven hebben. Maar ik wil jou in de kracht van jouw leven wil ik jou hebben. Geef mij je hart. Ik sta aan de deur en ik klop als iemand mijn stem hoort. Hoor je zijn stem vanmiddag? Hoe lang klopt hij al aan jouw deur? Hij roept je op om te zeggen, hier is mijn hart, Heer. En dan gaat God het uitwerken. Dan gaat hij die bekering uitwerken. Maar hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Het is genadetijd. En genadetijd gaat voorbij. Genadetijd gaat voorbij. We moeten die stem van de Heer Jezus, die klopt aan de deur van ons hart, moeten we serieus nemen. Want hij spreekt vanmorgen als het begin van Gods schepping. Hij heeft recht op je leven. Nou, deze gemeente was niet heet, niet vurig meer voor de Heer, maar lauw. Nou, wat zijn nou de signalen van geestelijke lauwheid in ons leven? Vanmorgen kunnen we ons leven ernaast leggen. Nou, in de eerste plaats dat je in vers 17 eigenlijk zegt, ik heb aan niets gebrek. Ik heb aan niets gebrek. Je voelt, je denkt dat je geestelijk prima bent, maar er is geen honger meer, er is geen dorst meer naar meer van de Heer. Nou, wat zegt de Bijbel? Hongerigen worden verzadigd, rijken die rijk en verrijkt zijn, worden leeg weggezonden. Dus de Heer wil dat wij altijd naar de samenkomst komen met een hongerig hart, een verlangend hart. Er is niets, ja, ik zou zeggen, er is eigenlijk niets zo tragisch als zelfgenoegzaamheid. Eigenlijk zou je deze kerk, de Laodicea-kerk, de Laodicea-christen kunnen noemen, een zelfgenoegzame christen. Je bent rijk en verrijkt en je hebt aan niets gebrek. Nou, dat is heel dodelijk voor je geestelijk leven, hè? Als je een soort geestelijke gearriveerdheid bent. Ja, ik ben tot geloof gekomen en ik ben het avondmaal gegaan, ik heb me laten dopen en ik heb het nou in de pocket en het zit wel goed. En dat je door de drukte van het leven merkt dat de kracht uit je leven weggaat, de vurigheid gaat weg. En op de automatische piloot doe je de activiteit in de gemeente, zing je mee misschien zelfs in het muziekteam. Ga je zelfs mee evangeliseren. Maar dat brandende, vurige hart wordt gemist. Wat is het probleem? Nou, het ontbreekt je eigenlijk aan ogenzalf. Het ontbreekt je eigenlijk aan ogenzalf. Zodat je het ziet. Je ziet het niet. Dat is misschien het grootste probleem. Dat je het geestelijk niet ziet. En dat God door zijn woord vanmorgen dat wil aanspreken in jouw leven. Want wat is het tweede wat eigenlijk lauwheid kenmerkt? Gebrek aan zondebesef. Een ongevoelig geweten. Er staat hier, maar u weet niet dat juist u ellendig bent. Nou, als er vroeger catechisatie hebben gehad, hè, zonder besef, hè, dat betekent ellendekennis. Hè, daar hebben we van gehoord, hè, uitlandig. Je bent ellendig, je hebt zonder besef nodig in je leven, maar dat heb je niet één keer nodig. Niet twee keer nodig, maar dat is elke dag nodig. Zonder besef. Want ja, waarom zouden we anders de Heer Jezus nodig hebben? Dus kijk, ellendekennis, zonder kennis, dat is niet iets van, oké, jongens, nou heb ik de Heer Jezus gevonden, dat is niet meer nodig. Maar hoe langer we op de leerschool zijn van de Heilige Geest, hoe meer wij verdiept worden in de kennis van onszelf. Hoe meer wij de Heer Jezus nodig krijgen en hoe meer wij God verheerlijkend leven. He, dus dat krijgt verdieping in ons leven. Paulus zegt zelfs aan het einde van zijn leven, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Nou, ik wil daar toch vanmorgen eens even de vinger bij leggen. Het lijkt wel soms ook in een tijd leven, dat sommige mensen wel eens een beetje negatief doen, hè? Dan komen ze uit een reformatorische traditie van, nou, altijd die verschrikkelijke ellendekennis. Nou, dat laat ik nou eens even achter me. Ik wil nou eens wat anders horen. Maar dan doen ze bijna voorkomen dat dat niet meer nodig is zonder kennis. We kunnen ook, en dat is weer natuurlijk ook weer het gevaar, altijd maar in de zondekennis en ellendekennis blijven hangen. Het gaat om de juiste balans. Dan laat ik het zo zeggen, uiteindelijk gaat het om de Heer Jezus. Hij moet centraal staan. Hij stond niet meer centraal. Hij stond buiten de gemeente. Maar omdat zij zo zelfgenoegzaam waren. Omdat ze zo beklagenswaardig waren. Hadden ze ook de Heer Jezus niet meer nodig. Want ze hadden geen gebrek meer. Ze ervoeren niet meer dat ze de Heer Jezus nodig hadden. En daarin getuigden ze van geestelijke lauwheid. Nou, nog twee dingen. Wat getuigt ervan als we geestelijk lauw zijn, dat wij niet meer bewogen zijn met verloren zielen? Want er staat in vers 19, wees dan ijverig. Er staat in het Grieks het woordje jealous. Vurig. Wees dan ijverig. Als je dan de Heer Jezus hebt gevonden. Als je zijn genade nodig hebt gekregen. Als je dan vol bent van zijn genade, van zijn verlossende werk. Nou, dan kan je er toch niet koud onder blijven. En dan kan je toch niet lauw blijven. Dan verlang je er dan toch van om jezelf ter beschikking te stellen. Met de gaven en talenten die de Heer je gegeven hebt. En te zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Heer, waar mag ik op mijn werkplek, waar mag ik in de gemeente mijzelf inzetten om deze blijde boodschap uit te dragen? Nou, die ijver die was weggeraakt. Ja, ze waren nog wel bezig, maar het was niet meer vanuit een intieme liefdesrelatie. Het was meer routine geworden, een automatische piloot. Maar niet meer vanuit die gemeenschap met de Heer Jezus. En het vierde, en dan sluit ik dit af, lauwheid. Waarin kunnen we dat herkennen in ons leven? Nou, dat je geestelijk niet meer aanstekelijk bent voor anderen. Je christenleven maakt anderen misselijk in plaats van dorstig. Dat water, dat was misselijkmakend. Nou ja, laten we het gewoon elkaar eens vragen. Hoe sta jij bekend op jouw werkplek? Hoe sta jij bekend bij jouw buren? Worden ze misselijk van u? Worden ze misselijk van jou? Of als je morgen op je werkplek komt, zeg je, waar komt die glimlach vandaan? Waar ben je zo opgewekt? Waarom kan je weer met een opgewekt hart de nieuwe week ingaan? Is jouw leven aanstekelijk voor jouw omgeving? Voor je familie? Die God niet kent? Of hebben ze het helemaal met je gehad? Is jouw leven misselijkmakend? Omdat jouw geloof zo lauw is en ten diepste afstotend is? Of jij als vader of als moeder, hoe staan we bij onze kinderen bekend? Is daar misschien verootmoediging nodig? Nou luister goed, er staat in vers 19, ieder die ik lief heb, die corrigeer ik. En die bestraf ik. Dus achter die scherpe woorden van morgen zit een liefdevol hart van de heiland. Echt. Het Griekse woordje filio, dat betekent dat Jezus in een intieme persoonlijke verbondenheid met je staat. En vanuit die persoonlijke intieme verhouding spreekt hij tot je hart. Klopt hij op jouw hart. En wil hij niet dat je vanmorgen gefrustreerd bij hem vandaan gaat. Maar dat je uiteindelijk je verootmoedigt en tot hem bekeert. Zijn blik is dus wel ontmaskerend. Maar hij wil genezing geven. Hij wil je bekering geven. Dat Griekse woordje voor bekering, metanoia, dat betekent verandering van denken. Hoe ontstaat dat vanmorgen, die bekering? Nou, als je vanmorgen zijn stem hoort. Als je vanmorgen die liefdevolle stem van de heiland hoort, die vanmorgen tot ons spreekt als de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Zo spreekt hij vanmorgen. Het verwijst naar Jesaja 65 vers 16, waar God genoemd wordt de Elohim Amen. Dat wil zeggen de God van de waarheid. Waar we niet mee kunnen marchanderen. Wij kunnen wel eens onze eigen visie erop nahouden hoe we God willen dienen. Maar hij spreekt als gezaghebbende. Als de amen. Als de waarachtige getuige die u werkelijk kent. Hoe u thuis bent. Op uw werkplek bent. Hoe u alleen bent. Als u alleen met God bent. Hij kent uw hart. En in liefde zegt hij vanmorgen. Ik wil dat jij je deur opent als die gesloten zit. Ik wil bij jou binnenkomen en maaltijd met je houden. Dat is de kern eigenlijk, hè, waar het om gaat. Wat betekent dat? Dat de Heer met ons maaltijd wil houden. Nou, dat hij niet alleen gehoorzaamheid van ons vraagt en eer verdient, maar veel meer, hij verlangt ernaar dat wij van hem genieten. Want ja, dat is de maaltijd, hè. Ik weet dat hier moeders zijn die gisteren alweer met heel veel zorg de maaltijd, de zondagse maaltijd hebben klaargemaakt. Mijn vrouw is gisteren met een heerlijke soep bezig geweest. En ja, ik verlang ernaar straks thuis naar huis te gaan en die soep te genieten. Een maaltijd is een beeld van genieten. Hè? Het is ook goed hè, als vaders, als moeders met zorg en gezelligheid de maaltijd klaarmaken. Hè? Dat is ook een getuigenis, denk ik. Dat is ook fijn voor kinderen, voor de atmosfeer thuis. Dat we er aandacht aan geven. En niet ons te makkelijk vanaf maken. Maar Jezus nodigt ons uit. Om geestelijk met een maaltijd te houden. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij verlangt dat wij van hem genieten. Dat wij aan het avondmaal van hem genieten. Dat is iets van zichtbare verbondenheid met de Heer Jezus. Maar hier gaat het over gemeenschap met zijn zoon. 1 Korinthe Evers 9. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn zoon. Nou, wat betekent dat? Dat we tijd maken om bij Jezus te zijn. Aan zijn voeten te zitten, hem te genieten. Zijn nabijheid te ervaren in je hart. Ja, ook in die dalen. Dat je hem uitnodigt om in jouw eenzaamheid nabij te komen en te zeggen, Heere, ik vertrouw erop dat u als de goede herder met uw stok en uw staf mij voorgaat. Dat u me vertroosten wil. Dat je mag genieten van de hemelse bruidegom als zijn bruid. En dat je kan zingen met Hooglied. Zijn liefde is mij meer waard dan de wijn. Mijn beker vloeit over. Thuiskomen bij de Vader, zo zou je het kunnen noemen. Dat je in Christus hem mag bewonderen. Hem mag vertrouwen, hem mag aanvaarden. En steeds opnieuw meer van hem mag ontvangen. Kijk, dat is die geestelijke honger. dat je niet rijk en verrijkt, maar voortjaagt door het leven. Maar tijd vrijmaakt om bij hem te zijn. Kijk, een maaltijd, dat is toch eigenlijk de grofste belediging. Hè? Als je als moeder nou een heerlijke maaltijd hebt klaargemaakt vandaag. En misschien hebben de kinderen nog ergens een afspraak. En dat zegt, ja sorry ma, neem het me niet kwalijk. En je gritst twee boterhammen van de tafel. En je rent er vandoor. Zeg je, hallo, heb ik daar nou al die tijd voor in de keuken gestaan? Nou, dat vind ik nou echt niet leuk. Dat kan ik niet waarderen. Dat je nou, terwijl ik zoveel tijd eraan heb besteed. Dat je nou ineens zo vandoor vliegt. Nou ja, kijk, soms dan moet het. Hè, dan, hè, misschien een afspraak met de sport of met de muziekschool. Of weet ik wat. Soms, dan kan het niet anders. Maar de Heere verlangt ernaar. Dat wij aan zijn voeten zitten. Dat we hem genieten. Hij wil bij ons binnenkomen en de maaltijd met ons gebruiken. En hij met mij. Nou, waarin mogen we de Heer Jezus genieten? Nou ja, in zijn verlossingswerk. Het grote wonder dat hij verzoener is van onze zonden. Wanneer hebben we voor het laatst echt genoten van het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis? Wanneer heb je met een traan in je ogen gezegd, Heer Jezus, ik ben u zo dankbaar voor het offer dat u voor mij hebt gebracht. Heere, ik dank u voor het volbrachte werk dat u het voor mij hebt gedaan. Wanneer heb je voor het laatst daar je over verwonderd? Wanneer heb je voor het laatst verwonderd dat je zegt, Heere, wat een wonder dat u met mij niet ja, doet naar mijn zonde, maar dat u dat heiligende makende werk in mijn leven uitwerkt. Dat u mijn heiligmaking bent, dat u zelfs in mijn falen en mislukkingen en in mijn struikelen en in mijn zonde nabij wilt komen. Zoals bij Petrus en Petrus en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En hij zegt, Heere, wat een wonder dat u voor mij gebeden hebt dat mijn geloof niet ophouden. Wanneer heb je voor het laatst erover verwonderd dat hij als jouw hemelse hoge priester voor jou tussentreedt bij de Vader. Jouw gebeden bij de Vader brengt, heiligt en reinigt. En dat hij niets liever wil dan zichzelf in al zijn volheid aan jou wil wegschenken. Zodat je gaat zeggen met Hooglied, zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. O laten we, zoals er al in het gebed op Pieter Jan is gezegd, laten we op deze dag ons verbond met de Heere vernieuwen. En zeggen, Heer Jezus, ik verlang ernaar om weer ijverig voor u te mogen zijn. Vanuit die intieme liefdesverhouding met u. Nou, hij staat klaar vanmorgen. Ik zie dat ik al een beetje door mijn tijd heen ben, dus we moeten naar de afronding toe. Maar hij staat klaar vanmorgen. Ik raad u van mij aan dat u witte kleren neemt, hè, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Dat wil zeggen, neem vanmorgen weer je geestelijke positie in. Hij staat vanmorgen als de hemelse koopman voor ons. Dan zeg je, ja, nou ja, misschien moet je vanmorgen inderdaad gewoon weer belijden. O God, ik deug niet, Heer, ik heb het niet. Ik ben een zondaar, maar de Heer zegt, luister, ik wil jou niet zien als een zondaar, maar ik wil jou opnieuw bekleden met die witte kleren. Ik heb jou bekleed met die witte kleren. Maar neem nou weer opnieuw die positie in. De gerechtigheid van Christus is je toegerekend, maar ga nou ook zo leven. Hij zegt vanmorgen, ik raad u van mij dat gij koopt goud gelouterd door het vuur. Nou, in die tijd was er een hele belangrijke bank die een munthandel had voor geldwisselaars. Er werd allemaal goud omgewisseld. Maar het duidt hier, hè, op dat wij, dat goud, het duidt op dat ons geloofsleven beproefd wordt. Sommigen van jullie gaan door een moeilijke periode. Misschien van ziekte, van lijden, misschien in het huwelijk, misschien in de opvoeding van de kinderen. Maar de Heer zegt, ik wil ook daarin het centrum zijn van je vertrouwen. Ik ga met je mee. Jesaja 43, al ga je door het water, ik zal bij je zijn. En ik zal ervoor zorgen dat de vuurvlam je niet aansteekt. Ik sta aan de deur en ik klop. Hoor je zijn stem vanmorgen? Hij verlangt daarna dat jij die plek inneemt die jij in moet nemen. De belangrijkste plek. Hij klopt liefdevol. Het is een persoon. Het is de Heer Jezus. Het is vanmorgen niet de postbode of de DHL. Voor een pakje of een energieleverancier die een contract wil sluiten. Nee, het is de hoogste heiland zelf, de Heer Jezus. Hij verlangt daarna. Om de belangrijkste plek in ons leven te mogen innemen. Hij klopt aanhoudend. Hij klopt dringend. En hier ligt de verantwoordelijkheid bij u, bij jou, om de deur open te doen. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent. Ja. Kinderen van God hebben een vrije wil gekregen. Kunnen we misschien over theologiseren bij de koffie. Maar jouw wil is vernieuwd. Jouw wil is vernieuwd. Dus jij kan zelf vanmorgen als kind van God, omdat je een vernieuwde wil hebt gekregen, kan je zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil mijn hart opnieuw voor u openstellen. Heere, de duisternis, de fouten, de lauwheid, ik breng het bij u, maar Heere, wilt u me ook reinigen? Wilt u mij ook opnieuw vullen met uw Heilige Geest? Nou, wat belooft de Heere? We gaan naar de afronding toe. Wat belooft de Heere? Hij zegt, wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Een overwinningsbelofte. Ja, wat is de toepassing daarvan? Degene die geloven in het vrederijk, in het duizendjarig vrederijk, zeggen ja, maar straks zullen we met hem regeren als koning en priesters in zijn troon. Het zou kunnen. Het zou ook kunnen duiden op de hemelse heerlijkheid waar we straks mogen zijn en waar we straks ten volle mogen delen in zijn koninklijke heerlijkheid. Waarvan Paulus zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Dat we straks de hoogste gemeenschap mogen ervaren in de troon. Dan zal zijn blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. De eeuwige heerlijkheid. Dat zou kunnen. Ik zou het nog praktischer willen maken voor u, voor jou vandaag. Symbolisch, geestelijk. De gelovigen die volharden in verleiding en in verzoeking. De gelovigen die door moeilijke periodes gaan in hun leven. En toch de Heer Jezus vertrouwen. En toch op de Heer Jezus blijven zien. Gelovigen die in een welvarende maatschappij waarin wij leven, vol geestelijke zelfgenoegzaamheid, maar de gelovigen die zich dagelijks bekeren, bereid zijn tot bekering, de Heer Jezus omhelzen en zeggen, Heere, met mijn dwaalzieke hart, ik heb u nodig, Heer Jezus, ik heb u zo nodig, als u niet met mij optrekt, o God, Heer Jezus, ik kan niet staande blijven. Die gelovigen, die zullen nu reeds delen in Christus' overwinning. Die mogen een overwinnend leven leiden. Te midden van moeilijke omstandigheden, te midden van verleiding. Die mogen nu een overwinnend leven leiden. Omdat Jezus de overwinnaar vertrouwd wordt in hen. Ruimte krijgt. Nou, die heiland, die nodigt ons daartoe uit. Ik sluit af met de vraag. Hoe kunnen wij onze vurigheid terugkrijgen als we vanmorgen zeggen, ik ben lauw. 1. Zie je geestelijke toestand onder ogen, hè? Bid de Heer om ogenzalf. 2. Hoor je zijn stem vanmorgen. Die liefdevolle stem, die aansporende stem, die zegt, maar ik wil weer de belangrijkste prioriteit zijn in je leven. 3. Besef opnieuw dat jouw geestelijke positie is dat hij vanmorgen zegt, maar die witte kleren, die wil ik om jou heen hangen. Ga nou niet in eigen kracht weer proberen jouzelf te verbeteren. Maar doe het vanuit het feit dat ik jou aanvaard heb. Ik heb jou als mijn kind aangenomen. Je bent mijn kind. En ga dan ook wandelen als mijn kind. En wees bewust, mijn kind, dat het gaat om intimiteit, om gemeenschap. Dat je mag leven voor mij vanuit een intieme liefdesverhouding. En als je dat doet, als je zo vanmorgen zegt, Heer, hier ben ik, neem mijn hart, Heer. Open, Heer, hier ben ik, ik open de deur van mijn hart. Dan zal je persoonlijke, geestelijke herleving mogen ervaren. En als je zegt, ik heb het de laatste tijd al vaker gedaan, ga dan naar een van de oudsten toe en zegt, broeder, zus, broeder, bid met mij. Of als je zuster bent, naar een geestelijk volwassen zuster, zegt, bid met mij, want ik verlang ernaar dat die lauwheid zal verdwijnen. En dat ik dat overwinnende, vreugdevolle leven weer terug mag krijgen. Amen. Ik stel voor dat we kort bidden en dan gaan we met elkaar een mooi lied zingen waar we ons hart opnieuw ook aan de Heere toewijden. Heere Hemelse Vader, we danken u, Heere, dat u vanmorgen in ons midden tot onze harten wil spreken. Dank u wel, Heere, dat het liefde is van u. Dat u ons dichter in uw nabijheid wil krijgen. Dat u ons trekt met koorden van liefde. En Heere, misschien is daar een gesloten hart van een jongen of een meisje. Die vanmorgen heb gehoord, ja, ik kan zo niet sterven. Ik kan zo de Heer Jezus niet ontmoeten. Heer, ik heb uw stem gehoord. Ik wil mijn hart voor u openen, Heer. Heer, doe het nu. Heer, kom in mijn hart. Neem mijn hart. Laat het mogen branden voor u. Misschien is dat lauwheid. Misschien is daar falen. Misschien is dat mislukken. Misschien zijn dat dingen die we niet met anderen durven delen. Maar Heere, wij willen ons hart voor u openen. En wij willen zeggen, Heere, neem het roer over. Neem het stuur over. Heere, we verlangen met elkaar naar een om een herlevingsgemeente, een overwinnende gemeente te zijn. Maar het begint bij onszelf. Heere, wilt u ons verlossen van zelfgenoegzaamheid. Van geestelijke gearriveerdheid. En geef, Heere, dat we in alle eenvoud, Heere, dat wij een leven mogen leven wat er aan u toegewijd is. Heere, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, wat u aan u, de Heere, steeds toegewijd wil zijn. Amen. We gaan met elkaar zingen.